grote dank dat jullie er zijn. Dank je wel dat je bent gekomen. Dit kunnen we alleen doen samen. Turbulente tijden. En het lef hebben om het daarover te hebben. Om daarop te mediteren. Misschien, we hebben het tot nu toe vooral over klimaat. Maar ik weet ook iemand die tegen mij zei, de avond van de uitslag over de verkiezingen in Amerika. Nu heb ik grond onder de voeten nodig. Dus ik heb me opgegeven. Als het gaat over oorlog. En wat ik bijzonder vind zelf wat ik ervaar van de andere tradities zo vanochtend, is de koppeling van wat ik nu hier beleef, heeft een bedding. Heeft een inbedding in de elementen, heeft een inbedding in voorouders, in voorgeschiedenis, in tijd. Heeft ook een voorgeschiedenis in levensbeschouwing, een manier van kijken. Wijsheid. En dat vertaalt zich in wat jij nu hier kunt leren over, kunt oefenen in wat je zegt, wat je doet, hoe je samenleeft. Hoe je in relatie bent. En dan komt dat woord compassie naar voren. En als ik mediteer, dan kom ik in contact met de bereidheid om te kijken, om ruimte te maken voor. En ik kom in contact met dat wat mij bezet houdt, wat mij bevangt. Waar ik in verstrikt raak, waar ik mee worstel. Ik ben ooit groot geworden in een gereformeerde omgeving, christelijke omgeving. En waarom ben ik gaan mediteren? Voor mij is dat de verbinding, de connectie met praktisch. Voor mij is mediteren iets wat zo'n levensbeschouwing koppelt aan wat ik voel, waar ik me zorgen over maak, wat ik denk, waar ik van geniet, hoe ik me vrij voel, hoe ik me bezet. En daar heeft het mediteren voor mij handvatten in. Het is heel praktisch. Het is praktijk. Het is oefenen. Beoefening. En in alle boeddhistische tradities is er aandacht voor de allereerste leerreden van de Boeddha. En daarin de eerste item, 4 edele waarheden. De eerste edele waarheid gaat over lijden. Lijden bestaat. Niet als een, ach, wat naar nou. Maar als een erkenning. Er is iets wat schuurt. En voor mij was dat een opluchting. Lijden bestaat. En dat kunnen we hardop zeggen. En in het mediteren leer ik dan, hoe verhoud ik me daar aan toe? Hoe leef ik dat? Hoe blijf ik daar in het midden? Alles wat aan me trekt, alles wat ik probeer weg te houden. Hoe leef ik dat? En ik las een stuk van een collega van Zenko, die hier ook is. En die had het over karma. En toen wist ik wat ik vandaag wilde vertellen. Ik wil een stukje uit een sutta voorlezen, de Anguttara Nikaya. Sutta's gaat over verzamelingen van leerredes van de Boeddha. gaat zo. Het is de natuurlijke gang van zaken. Het is heel gewoon, dat is de natuur. Dat ik verouder. Ouder word, verander, verlies. Aan jeugdigheid, aan kracht. Het is de natuurlijke gang van zaken dat ik verouder. Het is de natuurlijke gang van zaken dat ik ziek word. Dat ik obstructie tegenkom, dat ik vastloop, dat ik uitgeput raak of juist te opgewonden. Dat er iets in mijn lichaam een tekort ervaart of juist een woekering. Het is de natuurlijke gang van zaken dat ik ziek word. Het is de natuurlijke gang van zaken dat ik zal sterven. Iedere ademtocht komt op en valt weg. Iedere gedachte ontstaat en vergaat ook weer. In mijn leven, ik ben nu 61, is er een fase geweest van opgroeien, van ontwikkelen, van ontdekken, van manifesteren. En er komt een tijd van afnemen, aftaken. Dat het weer stopt. En als ik dat zo zeg, dan komt er misschien ook wel een reactie bij je op van de natuurlijke gang van zaken dat ik verouder, verander. Kan onzeker maken. Het kenmerk van leven is veranderlijkheid. En veranderlijkheid is voor ons lastig, onbestendig. Dat roept die schuring op, dat roept dat ongemak op, wat de Boeddha lijden. Het is de natuurlijke gang van zaken, het is kenmerk van leven, dat er dingen zijn die vast raken, die misgaan. Dat roept bedreigd voelen op. Het is de natuurlijke gang van zaken dat ik zal sterven. En daar heb ik geen controle over. Dat heb ik niet in de hand, kan ik niet regelen. En dat maakt dat ik me onmachtig voel. Er zijn in het leven kenmerken. Veranderlijkheid, onbevredigendheid, oncontroleerbaarheid. Die misschien ook wel. En daar hebben we reacties op van onzeker, dreigt, machteloos. Wat je misschien ook kunt herkennen in. Hoe jouw ervaring is in het leven in deze wereld, op dit moment, in dit tijdsgevricht, met wat er hier allemaal speelt. In het klimaat, in de politiek, in de oorlog, in die turbulente tijd waar we zitten. En dan gaat die Anguttara Nikaya nog een stukje verder. Ik ben eigenaar van mijn handelingen. Dus eerst wordt het beschreven van ik ben onderhevig aan iets waar ik niks aan kan veranderen. En dan komt er, ik ben eigenaar van mijn handelingen. Dus wat ik doe, daar heb ik verantwoordelijkheid voor. Daar kan ik in kiezen. Ik ben erfgenaam van mijn handelingen. Dus dat wat ik in het verleden heb gedaan, heeft op een bepaalde manier een bepaald effect. En dat effect ervaar ik nu. En wat ik nu doe, heeft voor de toekomst, een bepaald effect. En zo gaat dat steeds door. Ik ben erfgenaam van mijn handelingen. Ik ben verwant aan mijn handelingen. Dus in wat ik doe of zeg, komt er iets van eigenheid naar voren, krijgt expressie. Er is een karaktervorming, een manier van hoe ik naar de wereld kijk, een manier van de innerlijke waarden die ik heb, en die maken de intentie waarmee ik iets zeg of iets doe. Ook dat zit in die handelingen gebakken. En dat heeft een gevolg. Ik vind mijn toevlucht in mijn handelingen. Dus er is ook iets van als ik er van uitga dat ik vanuit de intentie om geen lijden te veroorzaken leef, dat ik er dan ook op kan vertrouwen dat dat een goed effect zal hebben. Dat ik geen lijden over me afroep. Welke daad ik ook verricht, heilzaam of onheilzaam, ik zal er eigenaar van zijn. Bijzonder, hè? Dat stukje tekst wat gaat over het overkomt je, ziek zijn, oud worden, doodgaan. En dan komt het stukje over, maar wat ik doe heeft zin, heeft effect, heeft gevolgen. De ene kant karakteristiek aan het leven is dat ik geen controle heb. Kan niet in de hand houden, kan niet regelen wat er in het grote geheel gebeurt. En ik heb invloed in wat ik zeg en wat ik doe. Ik ben daar erfgenaam van. Ik ben daar verwant aan. Ik ben daar, dat heeft invloed. Ik heb invloed. Dat is altijd het mooie. Als er paradoxen zijn die als tegenstelling voelen, dan wist de Boeddha één oplossing en dat was middenweg. Ertussenin. Niet, ik heb helemaal geen invloed en niet, ik kan alles regelen, maar in het midden. En dat in het midden zijn, dat ervaar je ook in het mediteren. Er is iets wat maakt dat je je afstemt op en inzet pleegt om op te letten, om alert te zijn. En vul daar de eigen vorm van jouw meditatie maar bij in. En er is een deel wat je overkomt. Je weet niet wat de volgende ervaring zal zijn. Ontstaat iets, je hoort iets, er komt iets op. Dus er is een deel, ik heb invloed, en er is een deel, ik heb geen invloed. Dat is ook iets wat ik heb iets met zingen. En ook in het zingen, het zingend mediteren, ervaar ik van, ik doe iets waardoor er geluid uitkomt. Maar hoe dat klinkt, weet ik niet van tevoren. Alle creatieve uitingen hebben iets van, je hebt een vaardigheid en je hebt een, maar het overkomt je wat eruit komt. In ieder gesprek, 50% is mijn input, 50% is jouw input. Dus een deel waar ik invloed op heb en er komt een reactie waar ik geen invloed op heb. Niet direct, niet meteen zo van, ik kan regelen hoe jij je voelt en wat jij dan tegen mij zegt. En ik denk dat dat ook een besef is van wat we vanochtend oefenen. De verbondenheid ervaren. Dat kunnen openen voor, dat heb ik niet in de hand. En aan de andere kant de confrontatie met hoe je je voelt, wat je denkt, wat je kiest, wat je eet, hoe je hier naartoe gereisd bent, welke middelen je daarvoor gebruikt. Al die dingen die invloed hebben op hoe we met de aarde omgaan, hoe we met elkaar omgaan. Want zo begon ik. Dit is praktisch. Dus het gaat over een levensbeschouwing, een manier van kijken. Dus veranderlijkheid, onbevredigendheid, dus oncontroleerbaarheid. En het maakt uit wat ik zeg, wat ik doe, hoe ik samenleef, vanuit welke intentie ik dat doe. En wat we vanochtend hebben geoefend is om daarin de verbinding te ervaren. En dat is het bijzondere van, je kan je terugtrekken op een kussen, maar dat wat je leeft is altijd in relatie. Dat wat je leert over mediteren, uit zich in relatie. En dat is naast het woord inzicht of levensbeschouwing, heb je dus compassie. Heb je dat hartgeest nodig om te weten wat je wil zeggen. Zodat jouw karma, het gevolg daarvan, een bijdrage levert aan geen schade. Ik lees de NRC en begin deze maand stond er een heel artikel over klimaatverandering in. En daarin had het Sociaal Cultureel Planbureau uitgezocht. Op dit moment zijn er 95% van de Nederlanders die denkt, ja, klimaatverandering bestaat. En 65% van die mensen die meededen aan dat onderzoek, die zeggen ja, en de mens, dat wat wij doen, heeft daar invloed op. Nou, dat is toch een heleboel van mensen die eenzelfde soort kant op kijken. En dan komt, maar er bestaat steeds meer onvrede en verdeeldheid over wat je daar dan aan wil doen. En dat komt omdat mensen verschillende wereldbeelden hebben en verschillende lens hebben. Ze hebben een andere bril op. Misschien herken je dat ook wel. Als het over klimaat gaat, zijn er altijd mensen die graag en die heel veel energie en aandacht geven aan oplossingen vinden. Doelen stellen, afspraken maken. Daar, op dat moment, moeten we dat hebben bereikt. Er zijn mensen die protesteren, die grenzen stellen. Dit kan niet langer zo. Word wakker. Er zijn mensen die bevriezen, die wegkijken. Ik heb mijn handen vol aan mijn eigen leven. Ik kan niet ook nog de hele wereld op mijn nek leggen. Ik wil dit eigenlijk niet weten. Ik vind het eng. Daarom ben ik ook zo blij dat jullie gekomen zijn. Want vanuit dat wereldbeeld van ik wil heel graag dat het goed wordt, kan ook ontstaan dat je denkt, ja, maar ja, ik mag niet meer vliegen, ik mag niet meer vlees eten, ik mag niet meer de kachel lekker warm hoog zetten, ik mag ook niks. Alles wat comfortabel maakt, dat mag niet meer. De mensen die geneigd zijn om te zeggen, oh, niet zo, kunnen zich ook zo moedeloos voelen, dat het maar niet wil algemeen gedragen wil zijn, dat andere mensen dat niet overnemen. Dus dat is hoe we worstelen met elkaar, met onszelf. Hoe we worstelen met elkaars wereldbeeld. Dat is denk ik wat ik het meest geleerd heb van mediteren. Dat alle neigingen naar verlangen, naar afkeer, naar iets heel graag willen en erachteraan gaan of iets niet willen zien en daar vandaan willen, dat die allemaal in mij bestaan. Het komt voor. Je bent ermee behept. En dat geeft voor mij invoelingsvermogen als ik jou ontmoet. Want ik snap dat je dat ook hebt. Ik kan me herinneren of op dat moment ook echt herkennen en invoelen. Oh ja, zo is die ervaring. Het verbondenheid begint bij weten dat de ander anders is. En je daar dan toe verhouden, daarin contact houden en daarin blijven luisteren en daarin blijven reageren. Want een ander is anders, dat maakt automatisch, maar wij zijn zo. Wij zijn van de Vipassana, wij buigen zo. Wij zijn boeddhist, dus wij eten nooit vlees. Wij zijn, nou vul maar in. En daarmee komt automatisch ook, ja maar zij zijn niet zo. En daar zit, als je niet oppast, ook meteen iets in van wij zijn goed, wij hebben het bij het rechte eind en zij dus niet. Laatst een boekje. Hoe houd je je hart zacht? Een pleidooi voor het radicale midden in tijden van oorlog. Geschreven door Natasja van Wezen. Hoe houd je je hart zacht? Een pleidooi voor het radicale midden. Zou ik aanraden om een boekje te lezen. Ik wil er verder niet iets over zeggen. Maar dit is zo, het is alleen maar de titel van het boek. En dat is zo precies wat ik bedoel. Van hoe houd je je hart zacht? Met radicaal gewoon blijven zeggen wat je vindt. Zonder daar een ander mee te bedreigen. Of buiten te sluiten. Of af te keuren. Of te veroordelen. Zoals je met het lichaam voelt dat er grond is onder je voeten. Dat er grond is onder je zitvlak. Er zitbotten zijn die stevig zijn. Zo rust je geest op vertrouwen. Vertrouwen op niet weten. Als we in het lichaam kunnen voelen hoe we in alles wat we ervaren in dat lichaam, wat er allemaal niet beweegt en opent en sluit en al die processen, er is iets van zwaartekracht die maakt dat het hier is. Zo hebben we in de mogelijkheid van alle wervelingen die je geest kan maken, wat je allemaal kan voelen, kan bedenken, alle onrust, alle onzekerheid, alle aversie, alle verlangen, de 10.000 joys en de 10.000 sorrows, die worden gedragen in vertrouwen. Het vertrouwen dat als ik bewust ben van wat ik ervaar, dat ik dan op dat moment vanuit de intentie om geen schade te berokkenen, zo kan spreken en handelen. En dat wat daaruit voortvloeit, wat daar na-echoot en doorresoneert, dat die klank heeft, dat die kleur heeft, dat het begin is. En dat zijn invloed heeft. Dat ik daarmee niet kan regelen wat er gebeurt en dat het morgen het probleem is opgelost. Maar dat ik erop kan vertrouwen dat dat wat ik aan bewuste, intentionele, heilzame handeling doe, dat dat verder rimpelt. Vertrouwen op niet weten. Daarmee heb ik geen grip op de situatie. Ik heb geen grip op wat er in de wereld gebeurt. En daar kan ik op vertrouwen. Daar kan ik mee zijn. Ik kan leven met het idee dat ik verouder en verander en ziek kan worden en dood zou gaan. Ik kan daarmee leven. Vertrouwen, niet weten.